Laten we samen een moment van stil gebed deze dienst in de handen van de Heer leggen. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Woon in het land en betracht getrouwheid. Verlustig u in de Heere, dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem en Hij zal het maken. En zo zijn we ook vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan van het lied wat we net zongen, lied 513, ook het tweede en het derde couplet staande zingen. Laten we samen bidden en God zegen vragen over deze dienst. Vader in de hemel, wat is het geweldig dat we mogen weten dat u getrouw bent. Heer, door alle eeuwen heen bent u dezelfde. U die van uzelf zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het begin, maar ook het einde. En alles wat ertussenin ligt, tussen het begin en het einde. Als we in de Bijbel lezen dat in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En als we dan aan het einde van de Bijbel lezen en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hoeveel duizenden jaren dat daar niet tussen ligt. Maar u heeft het allemaal omspant, Heer. U, ja, in uw wil. Het gaat allemaal zoals u dat wilt. En we danken u, Heer, voor uw trouw, uw grote trouw die reikt tot in de wolken. Zo willen we u vragen, Heer, wilt u ons vanavond uw zegen schenken? Wilt u met hen zijn die deze dienst niet mee kunnen maken? Wees hen nabij, Heer, en we danken u dat we voor hen mogen bidden. Zij die ziek zijn, zij die oud geworden zijn en niet meer in staat zijn om de diensten te bezoeken. Zij die verdriet hebben, het moeilijk hebben. Heer, wees hen heel dicht nabij. Heer, dank u wel dat we hen aan u op mogen dragen. En zo willen we u bidden, Heer, wilt u ons vanavond uw rijke zegen schenken. We danken u voor het feit, Heer Jezus, dat u naar deze wereld gekomen bent. En dat u met al onze zonden aan het kruis gestorven bent. En dat daardoor het oordeel voltrokken werd over mijn zonde. En wanneer ik mijn hand in het geloof op dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus mag leggen, dan mag ik ook weten, Heer, dat ik gerechtvaardigd ben. Dat ik opnieuw geboren ben en dat ik een kind van God mag zijn. En dat ik uit mag kijken naar uw komst, Heer Jezus. En mag weten bij u eeuwig en veilig geborgen te zijn. Heere, wilt u ons zo vanavond rijkelijk zegenen. We verwachten het alleen van u. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen een klein stukje lezen uit het woord van God. Uit de eerste Korinthebrief, het eerste hoofdstuk. En dan vanaf vers 4. 1 Korinthe 1, vers 4 tot en met vers 9. Schrijft Paulus aan het begin van de Korinthebrief de volgende woorden. Ik dank God te allen tijden over u, vanwege de genade van God die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem. In alle woord en alle kennis, gelijk ook het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw. Door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Geweldige opening van deze prachtige brief die Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe. Het is altijd heel mooi om te zien hoe de gemeente in Korinthe ontstaan is. U kent misschien wel dat stukje dat Paulus op een gegeven moment in Athene is. En Athene is vol met afgodstempels. En er is één tempeltje waarop staat, deze tempel is voor de onbekende God. En Paulus die verkondigt de onbekende God. De God die zij niet kennen. De God aan wie ze voorbij gaan. En dan komen er heel veel mensen tot geloof in Athene. En uiteindelijk gaat Paulus van Athene door naar Korinthe. Allemaal daar in Griekenland. Nou, Korinthe, dat ligt een beetje in een soort Griekenland. Het heeft wat een vorm en dan wordt Griekenland heel smalletjes en dan wordt het weer wat breder. Onderaan, met allemaal grillige vormen. Maar waar het heel smal is, het smalste stukje van Griekenland, daar ligt Korinthe. Een hele grote havenstad. En Korinthe heeft is op dat smalle, die smalle strook grond, daar in Griekenland, heeft Korinthe aan de westelijke oever een haven, naar Spanje en naar West-Europa, en de oostelijke oever een haven gaat naar Azië. Het is een heel groot handelscentrum, en te midden van het handelscentrum, daar komt Paulus. Nou, u weet dat die havensteden niet altijd de meest kuise steden zijn. Rotterdam of een Hamburg, de Repenbaan, een Katendrecht. Nou, dat zijn niet allemaal de netste steden, die grote havensteden. Want ja, daar komen heel veel zeelui en die gaan ook weer weg. En die willen ook wel een avontuurtje. En, nou, dat gebeurde daar ook in Korinthe. Maar daar midden in die stad Korinthe, met die twee grote havens, de Aziatische haven en de Europese haven, daar kwam dus Paulus aan. En hij ging daar de synagogen in, hij verkondigde het evangelie. En hij ontmoette daar ook Priscilla en Aquila. Misschien wel eens gehoord, Aquila, de man, Priscilla, de vrouw. En die oefende hetzelfde beroep uit als dat wat Paulus deed. Hij was namelijk tentenmaker. Ze waren aan het tentenmaken en zaterdags ging hij naar de synagogen en hij ging daar het evangelie verkondigen. En dan staat er in Handelingen, toen kwamen Silas en Timotheus ook. En die kwamen Paulus aanmoedigen, die kwamen meewerken. En dan staat er dat Paulus vanaf dat moment de kans kreeg om zich helemaal te wijden aan het woord van God. En hij ging elke dag het woord van God verkondigen. En dat deed hij in de synagoge. En toen kwam er ruzie. En toen zijn ze uit de synagoge gezet. En toen werd de gemeente gesticht in het huis naast de synagoge. Dat is wat, hè? Naast de synagoge was een huis. Crispus was daar. En die zette zijn huis open. En daar werd het evangelie verkondigd. Anderhalf jaar heeft Paulus daar het evangelisatiewerk gedaan. En de Heer die kwam in nachtgezicht tot hem en zei: Paulus, blijf hier maar, want ik heb heel veel volk in deze stad. U kunt wel begrijpen dat Paulus een hele bijzondere band had met deze gemeente in Korinthe. Er kwam een enorme opstand en ze werden gesleept voor de rechte stoel. Maar Gallio, de overste, de Romeinse overste daar, die joeg ze voor de troon weg. En die zei: ja, het gaat allemaal over jullie wetjes en jullie woorden, daar heb ik niets mee te maken. Dan moet je er zelf maar uitmaken. Hij joeg ze weg. En Paulus werd bevrijd uit de handen van de moorddadige Joden die daar waren. En kon op een geweldige manier nog steeds het evangelie verkondigen. En als Paulus nu terugkijkt naar deze gemeente, dan zegt hij: weet je, ik ben zo dankbaar dat God, want hij is er inderdaad anderhalf jaar geweest, maar niet zo heel lang is hij er geweest. En hij heeft er nog een keertje de gemeente bezocht, maar het waren maar van die korte momenten. En als Paulus dan terugkijkt naar deze gemeente en ze schrijft en hoort wat er in deze gemeente gebeurt, dan is Paulus zo onder de indruk. Dan zegt Paulus: ja, ik ben zo blij dat God doorgegaan is met zijn werk bij jullie in de gemeente. Hij zegt: ik dank God te allen tijden vanwege de genade van God die in jullie midden zichtbaar geworden is. Gods genade in jouw leven. En Gods genade kan ook zichtbaar worden in ons leven. In dat wat we doen. In de manier waarop God ons wil gebruiken. Gods genade, en dan zegt hij: die genade is in elk opzicht rijk geworden. En dan zegt hij, dubbele punt, in de eerste plaats het woord. Gods genade in het woord en in de kennis, in alle kennissen. Waar we het vanmorgen ook over gehad hebben, deze gemeente is zo ondergedompeld in het woord van God. Ze hebben zo'n kennis gekregen aan het woord van God. En dat is genade van God. Daar is Paulus zo onnoemelijk blij. Het is een bijbelgemeente. Zo vol van het woord van God. Vol van de kennis. En Paulus die zegt: ja, de genade van God is in jullie zo overvloedig aanwezig. En het tweede wat hij zegt over deze gemeente: en dat Christus in jullie midden bevestigd wordt. Dat het niet zomaar een theoretische gemeente is, maar dat het geestelijk leven in jullie ook zichtbaar is en bevestigd wordt. En het derde wat hij zegt: jullie zijn niet alleen vol van het woord van God en van kennis, jullie zijn niet alleen een gemeente waarin Gods genade in jullie leven ook bevestigd wordt, maar het derde wat hij over deze gemeente zegt, dat staat aan het einde van vers 7, dat ze uitkijken naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Het was een verwachtingsvolle gemeente, een Maranatha gemeente. Het is niet zomaar dat wij in de dienst ook elke dienst eindigen met onze verwachting uit te spreken dat Jezus spoedig terug kan komen. En ik geloof zonder meer dat als je naar de samenleving van vandaag kijkt en wat er om ons heen gebeurt, dat de komst van Jezus is nabij. En hij zal er zijn. Hij zal er zijn. En wat is het belangrijk om als gemeente van Jezus Christus uit te kijken naar de dag van de Heer Jezus Christus, waarop we hem mogen ontmoeten. En tot die dag, tot het moment dat wij Jezus mogen ontmoeten, staan helder en duidelijk de woorden boven deze gemeente. Want dan staat er in vers 9: en God is getrouw. God is getrouw. God was getrouw in dat wat hij begonnen is in de gemeente van Korinthe. dat Paulus daar 1,5 jaar geweest is, de gemeente ontstaan is, de oudsten daar, en dat het evangelie daar bevestigt. God is getrouw. En ik weet zeker dat Paulus op die momenten mocht ontdekken van, het is niet mijn werk, maar het is Gods werk. Als we zo, ja, zo zingen, ik heb een goede kennis die op een gegeven moment, hij was een tomatenkweker in Bergse Hoek en hij werd geroepen om naar Bolivie te gaan. Nou is Bolivie een van de moeilijkste landen in Zuid-Amerika. Bolivie is het enige land wat geen zeekust heeft. Hè? Het is een zeer zwaar land, een moeilijk land. En toen hij in Bolivie kwam, deze tomatenkweker, toen zei hij, toen heb ik pas echt geleerd om te vertrouwen op God. Ik kwam daar in situaties waarvan hij zei, nou, hier is geen enkele menselijke remedie kan hier een oplossing geven. En toen heb ik leren vertrouwen, Heer, dit weet ik niet meer. Dit kan ik niet meer, nu moet ik vertrouwen op u. En weet je, daar moest ik aan denken toen we dat zo zongen, ik vertrouw op u. Ik zal u eerlijk vertellen, soms is het zo dat het heel vaak zo is dat ik zelf probeer op allerlei manieren de boel op te lossen. En als het niet lukt, dat ik dan zeg, ja, nou moeten we maar op God vertrouwen. En dat is veel te laat. Een van de dingen die mij altijd nog bijstaat, dat is dat toen wij op een gegeven moment een tocht maakten over de Hardanger Vida in Noorwegen. Daar hebben we 4 dagen alleen maar door de sneeuw gebanjerd, midden in de zomer. En dat we op een gegeven moment, best wel een riskante weg. We moesten op een gegeven moment over sneeuwbruggen die steeds meer smolten. En nou, we konden er nog net overheen, want als we er doorheen zakten, dan kwam je in een kloof terecht. Dus dat was echt best wel een beetje link af en toe. En toen kwamen we bij een rivier terecht. En er waren al een paar Noren daar aan het wandelen. Die zeiden, ga maar terug, want je kan niet verder. En we zeiden, ja, we moeten wel verder, want anders weten we helemaal niet meer waar we naartoe moeten. En dat we voor die rivier kwamen, en dat was een ijsrivier. De Schotsen die dreven er ook gewoon. En 30 meter verderop was een waterval. En we moesten er wel doorheen. En dan zoek je allerlei oplossingen. En weet je, dan vind ik het zo mooi dat, ik denk met name vrouwen die dan eerder afhankelijk zijn en zeggen, ja, maar nou moeten we God vragen. Het was zo mooi dat Helene toen tegen mij zei, en Maarten en Stephanie waren er ook bij, laten we gaan bidden. Nou, toen hebben we gebeden. Toen hebben we elkaar een hand gegeven, stok meegenomen, en zo door het ijswater, en 20 meter verderop een waterval, zo naar de andere kant gelopen. Tot zo diep, hè? Door het koude water. Je weet dan niet meer of je een jongetje bent of een meisje. We kwamen aan de andere kant. We kwamen aan de andere kant. En dan heb ik het idee. Nou, dat hebben we toch mooi gefixt, hè? Helene zegt, en nou gaan we ook danken. En weet je, dan denk ik bij mezelf, wij als mannen hebben vaak het idee van, wij moeten het oplossen, hè? Wij moeten het regelen. En als vrouw heb je dan veel meer het idee van, nee, we zijn afhankelijk. We moeten God vragen. En dat moet je op een gegeven moment leren. Ik vertrouw op u. We hebben het net gezongen. En als hier staat, Gods trouw in je leven, vertrouwen, betrouwbaarheid, dat je op hem mag vertrouwen. Er staat in de Bijbel zo prachtig dat al zijn werk geschiedt in trouw. Er staat 3 keer in de psalmen, uw trouw reikt tot in de wolken. Zijn trouw is tot in eeuwigheid. En wat is het belangrijk, broeders en zusters, dat wij leren rekening te houden met de eeuwige trouw van God. Die begonnen is en het ook zal eindigen. Afhankelijk willen zijn van zijn trouw. We lezen in de Bijbel dat Jezus de getrouwe getuige is. En het woordje getuige wordt in het Grieks genoemd het woordje martyrer. de martelaar, de lijdende knecht des Heren. Hij was getrouw in het lijden wat hij moest volbrengen. Hij was bereid om naar het kruis te gaan. Hij was getrouw, de getrouwe getuige, de getrouwe lijdende knecht van de Heer. We lezen in 1 Johannes 1, en als wij gezondigd hebben, hij is getrouw om ons te reinigen. En we zitten soms zo vast aan hardnekkige zonden in ons leven, waar we misschien steeds in herhaling vallen. Hij is getrouw. Ook als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw en hij zal vergeven. Op basis van dat wat de trouwe getuige voor ons aan het kruis gedaan heeft. Hebreeën 2. Maar wij hebben een getrouw hoge priester. Een getrouwe hoge priester die ons vertegenwoordigt bij zijn vader. Een getrouwe hoge priester waarvan we lezen dat hij altijd leeft om voor ons te pleiten. Om tussen beiden te komen. We lezen dat hij een getrouwe bewaarder is. Hij zal u bewaren. Hij is getrouw en hij zal je bewaren. We lezen dat hij degene is die ons geroepen heeft. En dan staat er, hij is getrouw. Hij zal het ook doen. Wat geweldig dat wij het dan niet hoeven te doen, maar dat hij het doet. Zo getrouw is hij. En misschien nog één tekst hierover in 1 Korinthe hoofdstuk 10. Daar heb je het voorbeeld van Israël dat zo verzocht wordt in de woestijn. Maar die verzoeking kwam niet bij God vandaan. Want er staat heel duidelijk in Jacobus, God verzoekt niemand. Die verzoeking kwam niet bij God vandaan. Hij beproeft wel mensen. Maar verzoeking komt altijd voort uit verlangens, uit waar we de vorige keer over gehad hebben, hè? Vorige week, over je gedachten. Hè? Elke zonde is het resultaat van je gedachten. En wat is het dan belangrijk om die gedachten, er staat zelfs in de Bijbel, als krijgsgevangenen bij de Heer te brengen. En zeggen, deze gedachte is niet goed. Breng hem bij de Heer. En dan staat er zo mooi in, of tenminste zo duidelijk in 1 Korinthe 10, dat het volk van God verzocht is. Hè, daar staat in vers 6, in vers 7, daar staat, vers 6 staat dat het allemaal ons ten voorbeeld geweest is. Vers 7, daar staat, wordt ook geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen. Of vers 8, en laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden. Of in vers 9, en laten wij de Heere niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden. Vers 10, en mord niet, zoals sommigen van hen deden. 4 keer komt dat voor. Dat het volk verzocht werd, ze hadden afgoden in hun leven. Ze hadden hoererij in hun leven. Ze verzochten God in hun leven. En ja, ze morden tegen God. Nou, en dan staat er in dit verband, in vers 12, daarom, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Ik zal de naam niet noemen, maar het is een heel bekend geestelijk leider uit Amerika, waar heel veel gemeenten hun gemeentemodel uit ontleend hebben en allerlei trainingen gevolgd hebben van deze leider. En deze leider is gevallen als een baksteen in hoererij. De hele gemeente ligt wat dat betreft aan puin. Vreselijk. Je zou het nooit verwachten dat dit met deze leider gebeurd is. Vreselijk. Ik heb hem ook gehoord hier in Apeldoorn, in Arnhem zijn we er ook als raad een keer naartoe geweest. Wat een dienstknecht van God. En dan komt de verzoeking, hè. wie staat, zie toe dat hij niet vallen. Er staat niet in, er staat niet voor niets in de Bijbel dat als je iemand ziet zondigen of als je iemand de verkeerde kant op ziet gaan, dan staat er altijd, zie dan ook toe op jezelf. Hou jezelf in de gaten. Ga er niet boven staan. Zo van, het zal mij nooit overkomen. Ga ernaast staan. Misschien kun je hem nog redden. Hè? Maar wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Nou, hier heb je die verzoeking die op je afkomt. Zoals het volk van Israël die verzoeking ook ervaren heeft. Maar mensen, als je nou kijkt naar de manier waarop het volk van God, Israël, in de woestijn verzocht werd. Was het boven hun vermogen? Heeft God hen boven hun vermogen verzocht dat ze wel zondigen moesten? Nee toch? Nee, absoluut niet. God heeft het volk van God keer op keer laten zien dat hij voor hen zorgt. En toch hebben ze God verzocht. Toch zijn ze in verzoeking gevallen. En dan staat er in vers 13, gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Je hoeft niet onder de verzoeking door te gaan. Je hoeft er niet aan te voldoen. God laat het niet toe dat je boven vermogen verzocht wordt. Zodat je als het ware God de schuld kunt geven. Ja, God, het was ook zo moeilijk. Die pornografische site was ook zo aantrekkelijk. Ik kon er niks meer aan doen hoor. Nee, God doet dat niet. Echt niet. En hij zal niet gedogen dat je boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijn. Waarom? Waar begint het mee? En God is getrouw. En als we dat mogen ervaren, als dat het motto mag zijn boven ons leven, God is getrouw, dan gaat God ons leven zegenen. Dan gaat hij ons bewaren. En dan gaat hij ons leiden door dit leven heen. Zo mogen we op hem vertrouwen. Amen. Laten we samen de Heer danken voor deze avond. Vader in de hemel, dank u wel voor uw trouw. Dat u degene bent die gezegd heeft, ik ben het begin, maar ook het einde. En als wij nu terugkijken in ons leven op de dingen die gebeurd zijn, naar het verleden van ons leven, naar de geschiedenis van ons leven, dan kan het niet anders dan dat we tegen u moeten zeggen, Heer, u bent er altijd bij geweest. U heeft voor me gezorgd. En het heeft ons aan niets ontbroken. Heer, u bent trouw. En dan mogen we ook met vertrouwen naar de toekomst kijken. Ook dan zult u er zijn. En ik wil u bidden, wilt u ons helpen om in uw trouw ook te kunnen rusten. Ook dat lied te kunnen zeggen, mijn ziel, wees stil. We zijn soms zo onrustig. En we doen ons lichaam soms zoveel geweld aan daardoor. Spanning, onrust. We maken ons lichaam soms kapot. Heere, wilt u ons helpen om te rusten in uw trouw. Heer, dank u wel voor deze avond. Heer, dank u wel voor uw trouw in de gemeente, in ons leven. Voor dat wat u gedaan heeft in de gemeente in Korinthe, deze vreselijke, vunzige stad. Een havenstad, waarin zoveel gebeurde. En waarin u deze gemeente bewaard hebt en zoveel genade gegeven heeft. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u ook verder gaat in ons leven. En zo willen we u bidden, Heer, wilt u met ons meegaan naar huis. Ons zegenen de komende week. U weet wat er op ons afkomt. Wat er van ons verwacht wordt. Heer, wilt u ons de kracht en de wijsheid ervoor geven. En dat we ook leren om in afhankelijkheid op u te vertrouwen. En te weten, u doet het. Heer, dank u wel dat we zo elkaar mogen bemoedigen. En weten, Heer, dat u de komende week met ons meegaat. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar afsluiten. met een prachtig lied uit Johannes de Heer 133. Hij die rustig, en daar hebben we het, en stil, hè? Stil zijn voor de Heer, in vertrouwen op Hem. Blijf maar steeds vertrouwen op Hem. De eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het derde couplet na de zegenbeden. En wanneer het mogelijk is, zullen we het met elkaar staande zingen. Laten we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de liefdevolle, krachtvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal komen en we Hem gelijk mogen zijn en we voor altijd bij Hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.